En beste luisteraar, welkom bij Wietse en Wim op Onderwijsreis, de nieuwe naam van wat jullie voorheen kenden als de Pictio Onderwijs Podcast. Welkom terug na de zomer en Wietse, ook weer welkom.
Ja, dankjewel. Ik ben Wietse, bestuurder bij Ronduit Onderwijs en ik heb er weer zin in, Wim.
Ja, en ik ben nog steeds Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Klippenberg College. En na een paar maandjes rust gaan wij er weer vol tegenaan en we gaan het, en eigenlijk net zoals we vorig jaar aankondigden, we gaan het eens allemaal anders aanpakken. Gaan we dat ook dit jaar doen? Want we gaan een wat langere reeks afleveringen maken over hetzelfde thema. En dat is voor ons nieuw. En we gaan het de eerste periode, de eerste drie afleveringen die we gaan maken, hebben over vernieuwingsonderwijs. En dat is even een beetje de paraplu-term waar we dan alles wat anders is dan het gewone onderwijs, maar even onderscharen. Maar ik denk dat we nog wel wat discussie gaan hebben de komende aflevering over wat is dan vernieuwingsonderwijs? En is het wel zo vernieuwend of juist niet? Of dat soort thema's gaan vanzelf voorbij komen. En we hebben vandaag ook een gast aan tafel zitten, Bernie Drop. En Bernie, zou jij je misschien even willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Bernie Drop, ik ben rector-bestuurder van het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. We zijn een brede scholengemeenschap met een kleine 2000 leerlingen, waarin we MAVO, HAVO, VWO, basiskader, VWO Plus en agra-onderwijs in ons huis hebben.
Dat is een hele diverse mix aan en we horen al Montessori en agra en een hele brede populatie aan leerlingen. Dus een rijke schakering aan mensen en richtingen in de school. Ik wilde eigenlijk eerst eventjes een beetje ingaan op wat is nou Montessori, wat is agra? Want dat is misschien voor mensen die daar niet hele dagen in werken misschien niet helemaal helder. Wat is het Montessori-onderwijs? Laten we daar eens beginnen.
Ja, Montessori-onderwijs bestaat natuurlijk al heel lang. Maria Montessori was een vernieuwer in ons onderwijs in de tijd dat er ook heel veel andere pedagogen ook vernieuwingsonderwijs bezig waren. Een van de meest bekende adagia van Maria Montessori is natuurlijk: help ze het zelf te doen. En daaromheen is... Heeft Marie heel veel kennis ontwikkeld van hoe je dan, wat dan de pedagogische benadering zou moeten zijn van kinderen. En hoe de didactische uitwerking moet zijn om daarin een mooie leeromgeving te maken. En daar heeft ze heel veel over nagedacht en heel veel over onderzocht en heel veel over geschreven. Waardoor het basisonderwijs echt heel erg toegerust is met uitwerkingen. Wij zijn zelf Montessori, een van de 20 Montessori scholen voor voortgezet onderwijs. Daar heeft ze veel minder over geschreven. Dus daar wordt eigenlijk voortdurend door onszelf nog steeds heel veel kennis ontwikkeld. Hoe je haar belangrijkste principes ook door kunt vertalen in het voortgezet onderwijs.
Hey Bernie, dat klinkt nog wat abstract, hè? Ik kan me voorstellen dat je ook wel rondleidingen doet voor ouders. Die er natuurlijk ook benieuwd zijn naar wat is Montessori onderwijs. Hoe leg je dat dan in een rondleiding aan ouders uit in de kern van wat dat nou is? Hè?
Ja, het voortgezet Montessori onderwijs heeft daar een aantal handvatten voor. We hebben met elkaar drie brede doelen afgesproken. Dat is zelfstandigheid. Ik zelf noem dat altijd persoonlijk leiderschap. Creativiteit, dus het scheppende vermogen van kinderen, van volwassenen. Je kan ook zeggen probleemoplossend vermogen. En maatschappelijke verantwoordelijkheid. En wij zien het als Montessori school echt als onze kernopdracht om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar die drie brede doelen. Daar hangen we alles aan op. Dus dat betekent dat een mentor niet alleen maar met cognitie bezig is, maar ook met hoe een kind in zijn vel zit, hoe een kind steeds zelfstandiger zijn eigen leerproces ter hand kan nemen en wat voor plek die in de groep neemt of in de school neemt. En we zien de hele school daarin ook als plek om met en van elkaar te leren. Als je dan kijkt naar hoe pakt dat dan uit, hè, dan hebben we ook nog een aantal, dat noemen we de Montessori-karakteristieken. Daar zit sociaal leren in, betekenisvol leren, leren reflecteren, eigen keuzes leren maken, samenhang leren zien. En dat zijn zeg maar de didactische uitwerkingen die we in de hele school en de hele onderwijsorganisatie willen terugzien. Nou, als je dan concreet kijkt in de les of in de lessen, dan zie je dat kinderen vanaf dag 1 leren werken met taakbladen, planners, waarin ze gedurende periodes van het schooljaar in hoge mate zelfsturend kunnen zijn, als ze dat willen, in het werk wat ze af moeten hebben voor aan het einde van een periode. Dus ze worden eigenlijk vanaf het eerste moment uitgedaagd om zoveel mogelijk en gestimuleerd om zoveel mogelijk eigen regie in te nemen.
Nou, ik heb even behoefte om even een paar hele simpele vragen. Heb je dan gewoon nog vakken? Hè? Dus is er een vak Nederlands, Engels, wiskunde, zeg maar, of zie je dat niet op het rooster staan?
Ja, bij het Montessori gedeelte van de school staan er gewoon nog vakken op het rooster. Ja? Maar er staan ook hele bijzondere vakken op. Denklessen. Bij de THV-stroming hebben we 2 keer een keuzecorridor. Waarin kinderen zelf kunnen kiezen of ze willen verdiepen, of ze een beetje willen remediëren, of dat ze iets heel anders willen doen. Sterrenkunde, filosofie, voetballen, banden plakken, noem maar op. Dus door de dag heen zijn er ook verschillende momenten waarop ze zelf heel veel keuzes kunnen maken. En in de bovenbouw van het HAVO-VWO, klas 4, 5 en 6, hebben kinderen nog maar 1 collegeuur, noemen we dat, in de week van een bepaald vak. En organiseren ze zelf hun rooster daaromheen. Ja. En dat doen ze dan met het kiezen van begeleidingslessen.
Ja, dus dat persoonlijk leiderschap, dat zie je daar bijvoorbeeld ook weer in terug. Hè? Je eigen,
zeker.
Eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Ja. Maar jullie zeggen nee, dat is niet een leuke term op de website. In de bovenbouw heb je ook echt maar 1 uurtje begeleiding. Ja. En de rest, of les zeg ik dan maar even. Ja. En de rest moet je zelf doen. Hey, nog even een hele simpele vraag voor mijn beeld. Hebben jullie methodes op school, hè? Zoals Nieuw-Nederlands bijvoorbeeld? Of zeg je nee, methodes doen we ook niet. Hoe doen docenten dat met lesmaterialen?
Nou, dat is heel verschillend. Bij de HAVO-VWO wordt nog best veel gewerkt met methodes. Maar ze worden op een andere manier benut. Maar overal wordt er ook heel veel zelf ontwikkeld. Bij het VMBO wordt er standaard heel veel zelf ontwikkeld, omdat daar ook gewerkt wordt met leergebieden, talentgebieden. Waarbij kinderen eigenlijk vanuit projecten of vanuit een betekenisvolle context, ja, eigenlijk een beetje stiekem met de kerndoelen bezig zijn. Zonder dat ze dat heel erg werken. En bij AGRA wordt sowieso niet met methodes gewerkt, want je zou kunnen zeggen dat elk kind gelezen moet worden door zijn coach en zijn eigen methode heeft.
Wat ik heel grappig vind is, als ik een heleboel dingen zo hoor, dan herken ik een heleboel van wat ik ook wel op andere scholen tegenkom. Dus het lijkt wel alsof het Montessori gedachtegoed, om het maar even zo te zeggen, alsof dat ook zijn weg gevonden heeft in allerlei andere scholen. Want wij hebben ook een flex rooster bij ons op school. Los van dat ook, hè, we hebben dat pas 2 jaar, dus dat levert ook al wat discussie op met ouders en leerlingen. Maar hè, dat eigenaarschap, dat zie je daar heel erg terug. Ik ken ook scholen waar ze met keuzewerktijd werkten, zelfs op een wat traditionele school als Canisius waar ik gewerkt heb.
Het is ook heel fijn, hè, Wim, dat gebeurt. Daar is de Montessori-vereniging ook heel blij om. Maar wij zijn er al heel lang mee bezig en wij zijn er heel erg goed in. En dat is nog wel een beetje, ja, dat meen ik wel. Ik denk dat is zo uitgewerkt en zo doorwrocht. En het heeft ook heel veel met mindset van docenten te maken. En ik heb je nog niet horen zeggen dat op elke Montessori school spreken kinderen hun docenten bij de voornaam aan, bijvoorbeeld. Nou, volgens mij gebeurt dat nog niet op heel veel andere scholen. Maar dit is omdat je daarin een evenwaardige pedagogische relatie wil uitdrukken. Op Montessori school, als een kind een tijdje niks doet en hij haalt een 2 voor een proefwerk, dan hoeft hij dat niet mee te zeulen de rest van het jaar. He? Dan gaat hij in gesprek met zijn coach of zijn vakdocent of zijn mentor om te leren van de fout. Dus dat betekent dat hij een herkansing mag doen. En dat leren van de fout kan zijn omdat hij dingen niet begrepen heeft. Maar ook omdat hij te veel juicy candles van TikTok heeft gezeten. Dat kan ook. Dus dan reflecteer je op een ander level. Dus er zijn echt wel degelijk, denk ik ook nog, juist in die details wordt het verschil wel gemaakt in hoe dat hele pedagogische klimaat op een Montessori school in elkaar zit.
Ja, nou wat ik een beetje proef ook hier, is dat jullie de maatschappelijke opdracht die je zeg maar als onderwijs krijgt, hè, vanuit de politiek bijvoorbeeld, of zoals je hem zelf ervaart, hè, wat je te doen hebt als school, wat de bedoeling is van school. Ik heb een beetje het idee dat je die op het Montessori-onderwijs best wel op een andere manier vertaald. Hè? Want als ik even kijk naar, naar reguliere scholen, dan zeggen die van, nou ja, weet je, even heel kort door de bocht, hè? Je moet gewoon goed kennis vergaren, je moet Nederlandse wiskunde, Engels en nog andere vakken goed beheersen, goede cijfers halen en dan hup naar het VMBO of naar werk of naar HBO, hè? Maakt niet uit. Maar ik proef heel erg dat je op het Montessori een bepaald mensbeeld hebt.
Zeker.
En dat mensbeeld ook heel belangrijk is in hoe je je school inricht.
Klopt. En daar voelen we ook ons heel erg verantwoordelijk voor. Dus we zitten, de kwalificatie is nodig. En natuurlijk staan we daar ook voor. We hebben ook onze school, maar de meeste Montessori scholen hebben ook prima resultaten. Maar we vinden die andere twee, persoonsvorming en socialisatie, vinden we minstens zo belangrijk.
Ja.
Leren doen we ons hele leven, blijven we doorleren. Als we daar op de basisschool, de middelbare school, de bodem voor hebben gelegd.
Wij binnen Ronduit hebben ook een Montessori school. En ik herken veel van wat je zegt als ik daar binnen loop, maar die noemen zichzelf ook Montessorianen. Ik weet niet of jullie dat ook zo doen. Hè? Dus het is een beetje een soort van, zonder daar een negatieve connotatie aan te willen hangen, een beetje een slag apart, zullen we maar zeggen. Hè? Die ook echt voelen van, ja, wij zijn niet zomaar leerkracht of docent of coach, hè, of hoe je het noemt, maar wij zijn Montessorianen. Weet je, dat is echt. Hoe merk je, of hoe weet je dat je Montessoriaan bent, zeg maar? En zijn er nu docenten op het reguliere onderwijs die niet helemaal op hun plek zitten, maar die ook diep van binnen eigenlijk ook Montessoriaan zijn, zeg maar. Hoe typeer je de docent bij jullie op school?
Ja, ik denk dat er heel veel onbewust bekwame Montessori-docenten op gewone scholen rondlopen. We doen zeker in het is zeker een apart slagvolk, want je kunt je op het moment dat je terugvalt op je traditionele gezagsverhoudingen, Dan krijg je het moeilijk binnen de Montessori school. Want die kinderen zijn ook behoorlijk weerbaar daarin. Dus die gaan voor de relatie. En die accepteren echt wel jouw zeggenschap. In bepaalde opzichten. Maar die gaan ook in gesprek met je. En die willen ook meedoen en meepraten. Dus het vraagt een hele andere mindset. Het vraagt natuurlijk ook een growth mindset. Maar daar zijn er echt wel meer van op andere scholen ook. En wat het makkelijk maakt voor ons, is dat we een hele duidelijke visie hebben. En dat is de Montessori-visie. En als je lid van de familie bent, ben je een Montessoriaan. En dat is echt heel erg fijn, ook als rector-bestuurder. Omdat wij geen eindeloze gesprekken en fases hebben over waar we vandaan komen en waarom we op aarde zijn. Dat is gewoon helder. Dus we kunnen eigenlijk vrij snel doorschakelen naar van, en hoe ziet dat er dan uit voor VMBO-kinderen, voor HAVO-VWO-kinderen, voor nog hele andere kinderen. En dat vind ik een super groot voordeel.
Maar wat ik me dan afvraag, hè, want het Montessori-onderwijs bestaat al heel lang, een 100 jaar denk ik ongeveer, grof gezegd. En ik hoor je zeggen van, hè, we hebben hele duidelijke uitgangspunten, dus daar kunnen we op terugvallen. Maar ontwikkelt het Montessori-onderwijs zich dan nog wel? Of wordt het langzaam ook dogmatischer in die zin? Zo van, ja, hè, zo doen we het nou al 100 jaar. Dus dat is hoe, zo zijn onze manieren. En daar moet je dan maar bij passen. Ik ga hem even heel zwart-wit neerzetten, hoor. Maar dat gevaar bestaat natuurlijk wel.
Dat gevaar bestaat. Dat zal in het basisonderwijs wat meer herkend worden. Omdat Montessori daar ook zoveel onderzoek naar heeft gedaan. En zoveel heeft overgeschreven. Dus daar ligt wat meer vast, waardoor het wat moeilijker is om daar weer fluiditeit in te vinden en het te vertalen naar de wereld van nu. Maar voor het voortgezet Montessori-onderwijs is dat helemaal niet ingewikkeld. We hebben dezelfde principes en een aantal, waar ik het straks over had, een aantal uitgangspunten. En daarbinnen zijn er geen boeken van Maria Montessori. Maken we onze eigen kennis. En dus we werken in de vereniging ook veel met kenniskringen. Van docenten, van Montessori-leiders. Om juist die actualiteit op te blijven zoeken. We hebben elk jaar met de vereniging een tweedaagse voor Montessori-leiders. En dit jaar is bijvoorbeeld het thema Montessori-onderwijs in een hyperdiverse samenleving. Ja, hoe mooi kun je het hebben? Er zijn verschillende steden op dit moment waar inderdaad er geen witte meerderheid meer is, hè, die zo divers zijn geworden dat er heel veel bubbels zijn. En daar moeten onze kinderen hun weg in vinden. Vanuit het doel dat ze maatschappelijk betrokken en aardig zijn, hun plek in de samenleving kennen, tolerant zijn en ook hun eigen ruimte kunnen innemen. Bij de VMBO Montessori scholen gaat dat natuurlijk vrij makkelijk. Dat kun je wel nagaan, want daar zitten nou eenmaal is het publiek veel gemêleerder. Maar er zijn ook nog heel veel Montessori scholen. Die zijn best wel wit, voortgezet Montessori scholen, met heel veel hoogopgeleide kinderen. Nou, hoe zorgen we ervoor dat deze kinderen ook die plek in kunnen en willen nemen in die samenleving en in aanraking komen met alle andere vraagstukken? Die nieuwkomers met zich meebrengen, armoede met zich meebrengen. Nou, dat zijn wel de zoektochten die we aan het maken zijn.
En zijn er dan even concreet, hè? Je zegt van nou, we passen ons aan de actualiteit, zeg ik maar, heel kort door de bocht. Zijn er zaken waarvan jullie dan in de vereniging soms zeggen, Maria Montessori zal zich omdraaien in haar graf als ze hoort wat we nu met elkaar bedacht hebben. Maar dat je wel denkt, ja, maar goed, hè, we moeten wel doorontwikkelen. Of zeg je nee, dat gedachtegoed, dat blijft toch wel altijd kern van de ontwikkeling.
Ja, dat vind ik heel erg. Maar dat komt ook wel omdat er een grote motivatie is om dat elke keer te blijven toetsen. En omdat die visie en die uitgangspunten zo makkelijk te vertalen zijn naar de actualiteit. Dat heel goed gaat. Maar goed, als je kijkt naar de meeste scholen voor voortgezet Montessori onderwijs. Dan kun je je afvragen of we niet veel meer ruimte moeten bieden aan kinderen om gedifferentieerde leerroutes te kunnen volgen. Hè, we hebben in het Montessori voortgezet onderwijs hebben we jaarlagen. Daar hebben we in de onderbouw bij mij theoretische leerweg en HAVO en HAVO-VWO bij elkaar zitten. Maar je kunt je afvragen of je dat ook nog wat breder kunt maken, zodat de kinderen nog wat uitstel in hun keuze hebben. Dus er zijn echt wel dingen waarin je ook met behulp van de uitgangspunten van Maria Montessori jezelf weer op scherp kunt zetten.
En naast die Montessori-scholen hebben jullie ook twee stromen Agora op beide locaties, volgens mij, als ik het goed begreep. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om ook daarmee aan de slag te gaan met dat Agora-onderwijs?
Wij hadden een beweging die heette De Onderwijsbeweging. En daarin participeerden ouders, leerlingen, docenten die daar zin in hadden en schoolleiders om met elkaar na te denken over onderwijs binnen en ook binnen onze scholen. En of dat nog genoeg passend was voor de leerlingen. En of misschien ook er iets anders mogelijk was. En daar in de kiem daarvan is Agora ontstaan. Met een groep leerlingen, met een groep ouders en één schoolleider die dat in eerste instantie heel erg getrokken heeft. Die zijn op bezoek gegaan naar Roermond, want daar bestond het al. En wij vonden het heel erg goed passen binnen dezelfde principes die het Montessori heeft. Maar wel veel verder doorgevoerd. Bij het Agora-onderwijs gaat het heel erg over autonoom leren. Meer nog dan en wordt de leeromgeving, zeker in het begin, en de bedoeling is ook gedurende de hele schoolloopbaan, maar op het moment dat ze echt voor een diploma op moeten gaan, zijn ze natuurlijk nog gebonden aan het curriculum. Maar is de leerling zelf zijn eigen curriculum, zou je kunnen zeggen. En daar zitten BKTHV-leerlingen in een coachgroep bij elkaar, om in een soort van familie, ook de leeftijden die fluctueren daarin, die een verantwoordelijkheid naar elkaar heeft, elkaar stimuleert en elkaar inspireert. En gezamenlijk of alleen met challenges, dat zijn projecten, bezig zijn.
We hebben net een beeld gehad van hè, wat zie ik in het klaslokaal gebeuren in de Montessori-omgeving. Wat zie ik als ik binnenstap in jullie Agora-afdeling? Wat zie ik dan gebeuren of wat is mijn rol? Hè? Stel dat ik als docent bij jou kom werken, wat is mijn rol daar dan?
En in het begin was je scheiding best wel heel hard. En nu in de verdere ontwikkeling wordt dat wat meer fluïde. Maar in het begin is dat heel helder neergezet. De coach, die was er voor de leerling en voor het leerproces van de leerling. En om de leerling te ondersteunen in het leren en om aangejaagd te worden en om met hem vraagstukken tot een challenge, heet dat bij Agora, te formuleren. Want dat is natuurlijk heel ingewikkeld, hè? Je kan wel piloot willen worden, Wim, of een hele belangrijke popster. Maar dat, nou, een Agora-coach zou altijd zeggen van oké, weet je het zeker, Wim? Nou, dan is dat je stip op de horizon en dan gaan we eens met elkaar terugkijken. Ga eens onderzoeken wat je daar allemaal voor nodig hebt om inderdaad die popster te worden.
Ik heb er even dezelfde vraag. Hè? Van, hebben kinderen bij Agora een rooster wat ze volgen?
Nee. Okay, het is geen rooster, het is geen jaarlaag systeem. Er is een eerste en een tweede fase. In de eerste fase, als jij de ruimte inkomt, dat is een ruimte waar, dat noemen wij een unit. En daar zitten vaak twee coachgroepen, ongeveer 30, 40 leerlingen. Die zijn verdeeld in twee soort family groups. Elke coach heeft, dat lijkt een beetje op het basisonderwijs bijna. Elke groep heeft een coach die kinderen van haven tot gort kent. Ongeveer tussen de 15 en 18 van die kinderen. En die zijn als je dan het lokale komt, en als je dan 's ochtends komt, dan zul je zien dat er een dagstart is. Dus de coach die zit met zijn groep. En meestal, coach kan dan thema's inbrengen, maar meestal brengen kinderen, die bereiden ook vaak zelf dingen voor. Dus die bereiden, die brengen dingen in. Dus dat is een start. Ook voor een beetje voor het collectieve gevoel en voor het goede leerklimaat. En is, om te onderzoeken of er wat gebeurd is. Dan gaan ze aan hun challenges werken. Of gaan coaches aan de slag met kinderen die het niet weten. Want we hebben wel te maken met pubers. Die ook vaak gewone scholen gewend zijn. En echt nog wel even een tijd nodig hebben om te deframen. Hè? Dus te snappen dat het niet meer als gebraden duifjes naar binnen komt wapperen. Omdat Wim Nederlands staat te geven, maar dat ze zelf moet bedenken wat ze willen leren. Nou, dan zijn er kinderen die weg zijn, die ergens stage lopen, knutselen. Zijn kinderen die met een onderzoek bezig zijn of met aan het programmeren zijn. Er zitten best wel veel kinderen die ook heel veel affiniteit met programmeren en dat soort dingen hebben. Dan is er tussen 12 en 1 ergens, ze hebben natuurlijk pauze, dan is er een stiltemoment van een half uur. Dan gaan alle devices, alles gaat weg. En dan mogen ze alles doen als ze zichzelf maar rust geven. Dus ze kunnen lezen, ze kunnen mediteren, ze kunnen uit het raam kijken, maakt niet uit. En daarna is er dan in de middag weer ruimte voor challenges. Vaak gaan ze ook nog wel werken aan, in ieder geval, nou, we hebben natuurlijk nu de hele discussie en de hele grote ambitie rondom het versterken van de basisvaardigheden. Dus daar moeten we ook Agora iets mee. En zo ziet een dag er ongeveer uit.
En ik hoor je al zeggen, van, hè, de kinderen moeten deframen. Hè, die zijn gewend dat het op een bepaalde manier gaat en moeten wennen aan die andere manier van werken. Is Agora dan ook, want ik ben met mijn dochter, die zit nu in groep 7, dus ik moet nu gaan kijken naar middelbare scholen. Is het voor elke leerling geschikt? Hè? Of zijn er ook echt leerlingen die bij jullie misschien op een open dag komen en waar tegen jullie dan zeggen van, nou, hè, je moet wel aan deze en deze vaardigheden voldoen, wil je dit aankunnen?
Ja, dat laatste niet. Want dat zeggen Montessori, dat zeggen docenten die nog iets te leren hebben in Montessori-onderwijs, die zeggen ook wel eens van, we zijn helemaal geen Montessori-kind. Dus die past hier niet. Ja, dan word ik altijd heel boos. Dat vind ik hetzelfde als bij Agora. Nee, natuurlijk weet je nog niet hoe dat moet. Daar zijn wij nou net voor. En dat geldt voor Montessori en dat geldt voor Agora. Daar moeten wij dus super goed in zijn. Als wij op een Montessori of op een Agora school zijn. Dus natuurlijk kunnen ze dat niet. Maar we hebben wel een ongelooflijk geloof en vertrouwen in kinderen dat ze dat wel kunnen leren. De Agoriaan die zuiver in de leren zal jou als antwoord geven. Elk kind past op Agora. Want Agora is super maatwerk. Dus als wij maar nou goed genoeg aansluiten bij een kind. En stel dat een kind alleen maar wil leren uit boeken. Nou, dan zal dat ons aanknopingspunt zijn om met dat kind te leren. Als ik naar mijn eigen 3 kinderen kijk. Dan denk ik dat er 2 in hadden gefloreerd. En dat er derde gillend gek weg was gelopen. Omdat het, het vraagt ook, wel een soort lol in zelfsturing. Dus die vaardigheden die leer je allemaal wel. Maar als je niet een soort klein beginnetje hebt van lol in zelfsturing, dan wordt het heel ingewikkeld.
Ik heb een vraag, schiet me te binnen. Er is toch een beetje een schoolstrijd gaande. Montessori-onderwijs heeft zichzelf min of meer wel bewezen, zal ik maar zeggen. Het agra-onderwijs is voor de fanatiekelingen, zal ik maar zeggen, heel makkelijk af te branden. Dat gebeurt ook regelmatig. Er wordt ook goed gekeken naar slagingspercentages en dat soort dingen natuurlijk. Hè, van hoe effectief ben je als school? Ik zit ook aan de kant van het speciaal onderwijs. En naast de schoolstrijd die er gaande is, zal ik maar zeggen, over wat is nou het ei van Columbus en wie heeft nou de waarheid in pacht over hoe het onderwijs zou moeten zijn, is er natuurlijk ook een discussie rondom inclusief onderwijs. En moeten alle scholen, of je nou regulier bent, of Montessori, of Agora, maakt niet uit, moeten zorgen dat die leerlingen in die scholen blijven.
Ja.
Toch zie ik in mijn omgeving en in mijn scholen dat de leerlingenaantallen toenemen in het speciaal onderwijs. Zowel basisonderwijs als voortgezet speciaal onderwijs.
Ja.
Als je even kijkt naar, misschien wel zowel de Montessori-scholen als de Agora-scholen, zie je dan ook in bijvoorbeeld verwijzingen dat je minder naar het speciaal onderwijs verwijst, of dat je beter in staat bent om met ingewikkeld gedrag van leerlingen, wat toch vaak een van de redenen is om naar het speciaal onderwijs te gaan, om dat in de school beter te handelen?
Dat was wel zo, dat we minder leerlingen doorverwezen. Maar dat is niet meer zo. En we zijn ook in het samenwerksverband van Nijmegen ook aan het onderzoeken, ook met andere scholen, want je ziet overal een toename, waar dat van komt. Wij zijn sowieso wel in staat om meer problematiek of meer vraagstukken redelijk licht te nemen. Dus we hebben een grote absorptievermogen door dat hele krachtige pedagogische klimaat. Nou, ook wij zijn op dit moment zoekende, omdat het soms ook ons boven de pet groeit. In heftigheid aan problematiek. Ook veel bij VWO Plus hebben we kinderen die wel een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Maar die kunnen we heel vaak wel bij ons houden. Juist omdat er wat meer ruimte is en dat er in de relatie met een mentor of een coach veel intenser is, kunnen we daar veel in. En er is in Nijmegen ook een VSO-school nu gestart met werken volgens de Agora-manier. En dat gaat heel erg goed.
Ja, ik merk dat ik toch wat teleurstelling proef, Wim. Weet je, we zijn op onderwijsreis, hè? Oké, het eerste stapje. Hè? De eerste keer dat we deze reis in aflevering 36 starten. Misschien dat ik ook met te hoge verwachtingen dacht van oké, we hebben het onderwijs ei van Columbus gevonden. Agora, Montessori. En ik merk toch dat ik teleurgesteld ben over dat ook het Agora-onderwijs, dat dan toch weer niet
helemaal de
oplossing is. Hè?
Misschien heb je ook wel hele hoge verwachtingen van wat uiteindelijk toch een vorm van menselijk gedrag is. Hè? Ik bedoel, onderwijzen en onderwezen worden gaat uiteindelijk toch om menselijk gedrag. En daar, je kunt daar een heleboel in doen. Ik bedoel, ik denk dat elke docent, of dat nou op een Agora-school is of op een andere school, probeert die leerling bij het onderwijsproces zoals dat vormgegeven is goed te betrekken. Maar er gebeuren soms ook dingen in het hoofd of in het leven van kinderen waar je als school op een gegeven moment ook van denkt, wacht even, maar je rijkwijde als wat je als mens voor elkaar kunt betekenen, die is niet oneindig.
Het is natuurlijk prachtig dat jij gelooft in één oplossing. Maar hoe doe je dat dan met jouw verschillende scholen in jouw palet? Moeten die niet allemaal over naar die ene oplossing?
Nee, absoluut niet. Oh, als we dat horen, dan zeker niet. Kijk, juist de diversiteit.
Ja, precies.
Dat maakt, het ecosysteem ook krachtig. Hè?
En ja.
Wat ik daarin wel merk, is dat ook wel het agra-onderwijs, maar natuurlijk ook allerlei andere initiatieven die in een heel ander spectrum denken de oplossing gevonden te hebben, toch altijd daar zelf de overtuiging hebben, en dat moet misschien ook wel om zoiets te starten, van ja, maar wat wij gaan doen, hè, nou, dat is nou echt de oplossing. En ja, dat, en dan merk je dat ook Agora, dat ze wel weer een stukje van de puzzel hebben gevonden. Hè? Dus weer die 100 leerlingen die misschien anders thuis hadden gezeten, zeg ik maar even heel zwart-wit. Of die net niet hun potentieel hadden bereikt. Nou, daarvan pak je er toch weer 80 of 90 mee. Maar er zit ja. weer een plukje kinderen. En dan denk ik, oké, we moeten echt door op die onderwijsreis. Want we hebben nog steeds leerlingen die, die thuis zitten. Of nou, die niet hun potentieel weten te bereiken. Omdat het ons, zeg ik dan maar even, niet lukt dat zo voor ze te organiseren.
Ja, maar ik denk, overigens heeft Agora ook iets ontwikkeld voor thuiszitters. Waar nu veel interesse voor is vanuit de samenwerkingsverbanden. En waar ze echt, waar ze nu ook mee gaan experimenteren op andere plekken. Die worden ook door het ministerie ondersteund nu. Omdat ze gewoon goede resultaten hebben. Dus ja. Ja. Agora is wel degelijk aan de weg, daarin aan de weg aan het timmeren. En ja, ik ben wel heel erg voor, inderdaad, voor wat Wim ook heeft, voor de veelkleurigheid. Het, als ja. we met elkaar naar een breed palet gaan en in plaats van elkaar kapot te polariseren, want dat is natuurlijk wel wat er vaak gaande is in het onderwijs. Ja. En je onderzoekend en lerend naar elkaar kunt zijn. Hoe mooi zou het zijn als je daarin elkaars bestaansrecht gunt, elkaar daarin stimuleert. En de krent uit de pap haalt die je ook weer voor je eigen omgeving kunt gebruiken. Ik denk, daar word je rijker van als onderwijs.
Dat is dan wel een mooie oproep, Wim. Kijk, wij zijn van nature nieuwsgierig. We nodigen mensen uit in onze podcast. We stellen vragen. We proberen het te begrijpen. En dat hoor ik jou ook zeggen, Bernie, van laten we nou vooral nieuwsgierig zijn naar elkaar. In plaats van dat je nou zo overtuigd bent van je eigen gelijk, dat alles wat daar niet op lijkt... Ja. Per definitie niet goed is. Hè? En dat is inderdaad wat ik ook wel eens mis richting de vernieuwingsscholen. En laten we wel wezen, soms hebben die critici ook gewoon gelijk gekregen. Ik wil nog even refereren aan de Steve Jobs scholen. Ja, dat was natuurlijk hartstikke terecht dat daarvan werd gezegd, ja jongens, volgens mij is dit niet helemaal de weg die we moeten bewandelen. En dat is ook wel gebleken. Hè? En Agora en ook Montessori, ja, dat gaat niet meer weg natuurlijk. Maar ja, het is wel steeds zoeken naar hoe werkt dat nou binnen het onderwijs? Je hebt toch te maken met jonge mensen. Dus anderzijds is het natuurlijk ook wel goed dat we elkaar daar kritisch bevragen. Van goh, hey, je bent zo overtuigd van je zaak, maar weet je het wel zeker? Maar dan, ja, dan niet om de ander zeg maar stuk te maken, maar meer vanuit nieuwsgierigheid en het willen leren van elkaar.
Ja, zeker. Maar je zegt iets heel belangrijks, Wietse. Je zegt elkaar kritisch bevragen.
Ja.
En ja, als ik naar Agora kijk, Montessori-onderwijs is dat in veel mindere mate. Ik vind dat Agora-onderwijs daar ook echt met wetenschappers in aan de slag is. Altijd contact is blijven houden met de inspectie. Dus ik vind dat zij zelf... Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe je ook jezelf voortdurend kritisch laat bevragen. En ik mis wel eens bij de, zeg maar... gewone onderwijsstroming, dat je ook jezelf, dat je ook kritisch bevraagd mag worden als je een wat meer traditionele school bent. Want daar valt ook nog wat een en ander op af te dingen. Hè?
Dat is ook een beetje de vraag, misschien ook richting de afronding van deze aflevering, van waar gaat het heen? Hè? Want dat kritisch bevragen en continu bezig zijn met waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En je gaf al aan, in het VO hebben jullie met Montessori natuurlijk meer ruimte om daar ook in te blijven nadenken. Agora is relatief nieuw. Ik denk een jaar of 10, 12 nu, denk ik. Waar zie jij het heen gaan? Als ik nou over 5 jaar weer bij jou de school instap, wat is er dan veranderd of waar heeft het zich heen ontwikkeld, is jouw verwachting?
Bij ons is er een boel stof opgewaaid de afgelopen jaren. Dus wij gaan heel rustig uitbouwen. Zorgen dat er de routines die we nu aan het ontwikkelen zijn echt stevig zijn. Zodat het gewoon geitenpaadjes kunnen worden. En dat allemaal versterken. Wij gaan niet meer zoveel nieuws verzinnen. Is mijn aanname. Maar meer alles versterken en verdiepen. En als je het hebt over de Montessori scholen. Dan zie je dat er elk jaar nog wel een paar voortgezet Montessori scholen weer aspirant lid worden. Er gaat er nu weer eentje in Maastricht starten. Eindhoven is volgens mij bezig. Nou, dat zijn vaak zijn dat bestaande scholen die dan helemaal in een transitie gaan. En bij de agora-stromingen. Maar er zijn er nu ook al meer dan 20 van. Dus dat gaat over een substantieel aantal leerlingen, een substantieel aantal scholen, waar onvoorstelbaar veel kennis op dit moment ontwikkeld wordt.
Nou, en wat ik je ook hoor zeggen is dat dat zijn geen scholen op aparte plekken, soort van afgezonderd van de buitenwereld, nee. Maar dat gebeurt juist in het regulier onderwijs.
Ja, de meeste
dus je
wel.
Krijgt daar ook al wat meer die kruisbestuiving en die nieuwsgierigheid en goh, wat gebeurt er dan in die andere vleugel van het gebouw? Dus dat vind ik dan wel weer een positieve bijdrage, zeg maar.
Ja.
En zijn er dan ook nog leerlingen die dan soms of regulier starten en op een gegeven moment denken, hé, wat er aan de andere kant van de muur gebeurt bij Augera, dat is zo interessant, ik stap over. Of juist andersom, wat je zei van mensen die zelfstandigheid niet zo heel erg leuk blijken te vinden, dan toch weer terugstappen. Zie je die overstappen ook plaatsvinden dan binnen jullie scholen?
Ja, en dan zeg jij regulier, maar Montessori is natuurlijk ook niet helemaal regulier.
Nee.
Maar je ziet wel die bewegingen over en weer.
Dat denk jij, Wim? Over 5 jaar ben je een coach?
Nou, het grappige is, ik ben al coach. We hebben bij ons op school een flexrooster ingevoerd, waarbij leerlingen dus ook inderdaad keuzes moeten maken voor een deel van hun curriculum. Ik heb ook de rol van coach met 15 leerlingen, waar ik elke 2 weken minimaal een gesprek mee heb. Dat is nog lang niet zo intensief als bij Agora natuurlijk, waar je hele dagen met diezelfde groep verantwoordelijk bent ook voor die groep. Dus onze school heeft wel een aantal zaken meegepakt een paar jaar geleden van waar gaan we ons heen ontwikkelen. Dus ik vind het heel lastig. Ik vind het even heel lastig te voorspellen wat de toekomst gaat brengen. Maar ik herken wel het een en ander van wat in dit gesprek voorbij is gekomen. En daar neem ik ook wel weer wat mooie lessen uit mee. En jij, Wietse, zijn al jouw scholen straks Montessori-scholen of Agora-scholen?
Dat mag niet, hè. Wij staan echt voor diversiteit en juist ook zo divers mogelijk. En eigenlijk zeggen we van nou, binnen ronduit, je bent altijd welkom. En als je niet in het ene past, dan vinden we wel weer wat anders. Dus juist die diversiteit houden we echt hoog in het vaandel. En dat is soms ook wel lastig, hè. Want enerzijds zeg je van wees nieuwsgierig naar elkaar, wissel uit, leer van elkaar. En anderzijds zeg ik van ja, jouw eigen visie en jouw eigen concept, ja, dan mag je ook niet te veel laten verwateren met allerlei invloeden van buitenaf, hè. Want dan krijg je weer een soort van verwaterd concept. Dus dat is soms best een beetje een zoektocht, maar dat is ook wel leuk, hè. En dat botst soms ook. Dus dan krijg je goede gesprekken met elkaar.
Om echt te kunnen spelen heb je wel een speelveld nodig, hè. Anders weet je niet, dan kun je eigenlijk niet spelen. Marie Montessori noemde dat trouwens vrijheid in gebondenheid.
Nee, ik vind het mooi om het zo de podcast ook te gaan afronden. Ik wil jou, Bernie, heel erg bedanken voor jouw tijd en al jouw ervaringen, verhalen en invulling en kennis die je hebt willen delen over zowel Montessori als over Agora. Dus dank je wel daarvoor.
Ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt heerlijk om erover te praten.
Ja, leuk.
Kijk, dat is heel fijn. En wij gaan door op onze reis. Volgende maand gaan wij de Kunstkapskolan scholen eens in. En gaan we kijken wat daar, want dat is ook een relatief nieuwe ontwikkeling. Gaan we eens kijken wat daar gebeurt en wat dan ook weer eventueel de verschillen zijn met Montessori, met Agora. Dus volgende maand gaan wij daarmee verder, Wietse. En tot die tijd kunnen al onze luisteraars natuurlijk terecht op Instagram, op LinkedIn, op Facebook en op al die andere plekken. En heb je nou vragen hierover of heb je nog een leuke nieuwe onderwijsvorm die wij nog helemaal niet ontdekt hebben? Laat het weten en dan gaan wij eens kijken wat we daarover kunnen ontdekken.
Tot de volgende keer!